Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast De Grote Visite. Vandaag gaan we het hebben over zorg voor actie. Ik ben Annika Berends, host van deze aflevering, en naast mij zit mijn co-host Louise van Galen. In deze aflevering spreken we met Wanda de Kanter. Ze is longarts en daarnaast een van de meest bekende zorgactivisten in Nederland. In 2009 richtte ze de stichting Rookpreventie Jeugd op. In 2013 stond ze aan de basis van het platform Tabak Nee. En in 2016 spande ze samen met een advocaat en een coalitie van organisaties een grote rechtszaak aan tegen de tabaksindustrie voor een onethische bedrijfsvoering. Inmiddels zet ze zich fulltime in als activist en lobbyist tegen de tabaksindustrie. Een machtsindustrie die haar patiënten ziek maakte. Wanda, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, je bent arts en je hebt eigenlijk al een essentieel beroep. Je zou daarmee eigenlijk vredig kunnen slapen, wetende dat je je hele leven al heel veel mensen hebt geholpen. Maar voor jou was dat eigenlijk niet genoeg. En toch is dat niet altijd zo geweest. Want je was ooit zelf ook de rokende longarts, heb je me verteld. Hoe ga je van een rokende longarts naar een beroepsactivist?
Ik denk dat ik altijd wel erg in was voor veranderingen als er iets op de werkvloer niet goed was. Maar ja, zolang ik zelf rookte, vond ik dat verder geen issue. En ik ben betrapt door mijn dochter die 14 was. Toen ik 's avonds na een drukke dienst stiekem zat te roken met een biertje. En voor haar was dat roken, dat stond gelijk aan de dood. Ze wil mijn moeder dus niet meer zijn. En toen wist ik dat ik moest stoppen. En ik was nooit van plan geweest om te stoppen. En op dat moment ben ik naar een uitgever gegaan die naast mij woonde. En ik zei, ja, er is gewoon geen goed boek om te stoppen. Ik zou niet weten hoe ik moet stoppen. Ik wist er eigenlijk helemaal niks van. En toen heeft ze meteen gezegd, lijkt me een heel goed plan om een boek te gaan maken. Dat is het Nederlands Stop met Roken geworden. En daarna hebben we natuurlijk op pad gekomen van motiverende gespreksvoering. Hoe voer je dat gesprek? En hebben we de grootste rookstoppolykliniek van Nederland opgericht. Het was allemaal nog helemaal in de beginfase, 2007, 2008, heel organisch. We gaan mensen helpen te stoppen met roken.
Dus eigenlijk vanuit een inspiratie voor jezelf om handvatten te krijgen. Hoe kom ik van die verslaving af? Want wist je dat je een verslaving had? Of?
Nee, ik was op mijn 12e. Ik zat op kostschool, was ik begonnen met roken. En ik ben gek genoeg wel gestopt tijdens mijn zwangerschappen. Dat wist ik wel, dat was geen goed plan. Maar ik ben ook gewoon na het stoppen van de borstvoeding weer gaan roken, stiekem. Dus het was, ja, eigenlijk dat het verslaving was, dat je al een jaar gestopt bent, dan begrijp je ook niet dat een verslaving ook terug kan vallen. En door dat maken van dat boek, we zeiden het moet een boek zijn dat totaal evidence-based is, want we zijn specialisten. Het moet door de laagst opgeleide mensen die kunnen lezen te begrijpen zijn. Dus we hebben patiënten in Beverwijk mee laten lezen. En we moeten ook een luisterboek maken, zodat mensen die niet kunnen lezen, analfabeet zijn, dat die het ook kunnen horen. Het liefst wilden we het ook in het Arabisch, in het Frans en andere talen. We wilden het heel breed inzetten meteen. Dat was gewoon eigenlijk waar we mee bezig waren.
Ja, dus eigenlijk had je zeg maar vanuit jezelf handvaten gemaakt om mensen te helpen om te stoppen met roken. Nou, dat lijkt me heel zinnig als longarts dat je zoiets kan aanbieden.
Ja.
Daar had het al klaar kunnen zijn, zeg maar. Maar ja. Toch was dat ook nog niet genoeg.
Nou ja, waar we ook tegenaan liepen, dat was sowieso bij mensen met longkanker. Die geven zichzelf heel vaak de schuld. En er is een ontzettend vooroordeel in de samenleving. Ook hoog- en laagopgeleide mensen. Dat mensen die rook- en longkanker krijgen of COPD krijgen, dat het allemaal je eigen schuld is. Dat stigma, dat heb ik natuurlijk altijd ervaren wat patiënten hadden. Eerste vraag, als je vertelt aan je buurman, ik heb longkanker. Oh, maar je hebt gerookt, toch? En het is altijd een veroordeling. En dus wij waren al heel lang bezig met longkanker in Nederland om tegen dat stigma te werken. Dus ik denk dat was een hele belangrijke motivator voor mij, dat ondanks dat stoppen. En toen zag je ook dat het de helft, wat je ook deed, de allerbeste voorbereiding. Nou, dan heb je een succespercentage na een jaar van 40%. In een opleiding, een laag opleiding omgeving. Dat is echt heel erg hoog. Maar daar deden we ook heel veel moeite voor. Dacht ik, ja, als er zoveel mensen terugvallen, en wie vindt de weg naar een rookstoppolykliniek? Dus we moeten zorgen dat die kinderen niet beginnen. Ondertussen begrepen we dat die kinderen eigenlijk de enige doelgroep waren van de tabaksindustrie. En dat zij onze kinderen replacement smokers noemen.
Oh, maar wacht even, dat is wel een belangrijk punt wat je nu noemt. Want kinderen worden dus bewust, zeg maar, gezien door de tabaksindustrie om te beïnvloeden.
Ja, en dat is al 80 jaar zo. En dat weten we uit al hun documenten. Die hebben zij verplicht online moeten zetten. waar letterlijk zwart op wit staat: in fact, they are the only replacement smokers, vervangrokers. En er zijn zeg maar x aantal rokers. 2 van de 3 zal daaraan komen te overlijden. De helft daarvan voor het pensioen. He, dus het is ontzettend dodelijk. En als je er niet aan doodgaat, dan zijn er ook nog een keertje 50 keer zoveel mensen die er ziek van worden. Ze hebben 20.000 tabaksdoden en we hebben 1 miljoen tabakszieken nu op dit moment in Nederland. En als je dan ziet dat er elke dag 70 kinderen replacement smokers worden gepakt, gevangen door de tabaksindustrie. Dat is echt willens en wetens maligne. En dat doen ze met bakken met geld, miljarden, met lobbyisten, met reclamebureaus, met omkopen van wetenschappers, met zeg maar dat het niet waar is dat ze zeggen van nee, je krijgt helemaal geen kanker van roken. Door zogenaamde schadebeperkingen, door filters op sigaretten te zetten die helemaal geen longkanker filteren. Kortom, alles is erop gericht al 70 jaar om onze kinderen zo jong mogelijk verslaafd te maken. Er is geen kind meer die na zijn 18e begint en na 25 al helemaal niemand meer.
Ja, dus eigenlijk zeg je hele belangrijke dingen, want je zegt namelijk dat mensen verslaafd raken, dat is niet per se de schuld van de persoon zelf, maar dat is de omgeving, in dit geval de tabaksindustrie, die daar moedwillig op inspeelt.
Ja.
En het tweede belangrijke, wat ik echt wel schokkerend vind, is dat ze dus weten dat mensen daar vroegtijdig aan komen te overlijden. En om hun eigen business draaiende te houden, heb je dus input nodig, dus invoer van nieuwe klanten, dus kinderen.
Ja, alles gaat om hun business. En wat je nu natuurlijk het kenmerkendste wat je nu ziet, we waren op de goede weg. In westerse landen, dat hun nieuwe strategie is kinderen zo jong mogelijk nicotineverslaafd maken, met als opstapje de gewone sigaret. Ze hebben willens en wetens die elektronische sigaretten, of vapes hoe je ze ook wil noemen, natuurlijk wereldwijd aan miljoenen kinderen zijn er nu aan verslaafd. Torenhoge dosis nicotine. Vaak zit in één zo'n vape wel 2 pakjes nicotine. Kinderen zijn binnen 1-2 vapes verslaafd. En wat je ziet is dat zij 70% van die kinderen gaat ook sigaretten roken. Dus de hele markt is weer verzadigd en het loopt weer door. Het businessmodel kan weer doorgaan. En ook dat op social media, TikTok, overal waar kinderen zijn, Formule 1, is de tabaksindustrie en de vape-industrie.
Ja, dat zijn natuurlijk echt schokkende berichten. En dat maakt het ook meteen ergens zo ongrijpbaar, omdat we te maken hebben met zulke grote spelers. En je begon je verhaal heel mooi met klein, ik wilde zelf stoppen met roken, ik stapte naar mijn buurman. En er zit natuurlijk heel veel tussen dat en een tabakslobby tegen de hele industrie. En we proberen onze internisten natuurlijk aan te zetten tot actie. Dus hoe zouden we, heb je een concreet voorbeeld van iets wat wij volgende week zouden kunnen doen om hier aan bij te dragen? Want ik denk dat het niet onwil is, maar vaak ongrijpbaarheid.
Kijk, het zijn 2 dingen. Ten eerste, elke internist is natuurlijk heel slim en kan iets betekenen voor de maatschappij naast een spreekkamer. Dat hoeft niet per se over tabak of over vapes te gaan. En 2, als je specifiek voor onze strijd vraagt. Dat zijn 2 verschillende dingen. Want ik denk dat heel veel internisten gewoon andere dingen belangrijk vinden. En zoals vroeger, toen ik artsassistent interne nog was, was bijvoorbeeld onze arbeidsweek was onbegrensd. Dat was 80 uur, kon dat gewoon zijn. Dus toen ben ik in het assistentenbestuur gegaan. LVAG heette dat toen nog. Om te zorgen dat wij fatsoenlijke maximaal 48 uur kregen. Heel snel daarna zat ik in de maatschappij met de internisten. Wat had ik een last van die nieuwe maatregel. Want iedereen ging na 48 uur naar huis. Maar goed, dus je kan elke keer iets doen wat dan bij je past. Als je ziet dat er een onveilig opleidingsklimaat is. Ik vind dat interne assistenten, longartsassistenten, als ik verhalen hoor vandaag, jonge mensen zo vaak in de steek worden gelaten van ga, kijk daar nou eens naar. Dat is ook ontzettend belangrijk om onze jonge dokters binnen te houden, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er zijn ontzettend veel zaken die je kan doen. Je kan inderdaad, als je het wil hebben over de lobby, of het tabakslobby is, of de voedingslobby, of al die ketens van McDonald's op elke straathoek. Je kan ingezonde brieven sturen. Je kan op LinkedIn, Lisbeth van Rossum maakt ook hele mooie posts op LinkedIn, kan je reposten met een commentaar erbij. Als je aan het eind van de dag heb je 100.000 mensen die het gezien hebben. 100.000 mensen. Zitten ook politici bij. En dan kunnen andere mensen die, heb je dit gezien? Heb je dit gezien? En als wij allemaal met 1 stem praten over dat de lobbyisten bepalen wat de Tweede Kamer besluit, dat dat moet ophouden, dat er een register moet komen. Als we allemaal zeggen dat kindermarketing moet stoppen, of het nou tabak is, of vapes, of voor voeding, of voor weet ik veel wat. als we allemaal naar die supermarkten, naar die goede voeding willen toegaan, dan kan je altijd weer. En LinkedIn is niet zo ingewikkeld, hè? En je kan mensen taggen daarin, je kan mensen zeggen. Je kan ook een ingezonde brief sturen. En weet je wat? ChatGPT is fantastisch voor ingezonde brieven. Voor de Telegraaf. Dan zet je gewoon, dit wil ik zeggen. En nu graag Telegraaf stel.
Dus eigenlijk wat je zegt is van, goh, hè, actie hoeft niet mega groot te zijn. Mag nee. ook klein. Maar kies in ieder geval een onderwerp waar jouw vuur voor aangaat.
Ja.
En de stap die je als eerste zet, hoeft ook niet mega te zijn. Je hoeft niet morgen aan de deur van het ministerie te kloppen. Je kan het ook al in je eigen omgeving doen en via verschillende media.
Ja.
Dan wil ik toch nog even een paar stappen terug.
Ja.
Want ik kan me voorstellen, zeg maar, dat als je daarmee begint, en je noemde net ook al hè, de lobby en dergelijke. Ik denk dat best veel luisteraars nog niet helemaal doorhebben hoe de wereld op dat vlak werkt.
Mm-hmm.
En hoe je daar, zeg maar, ook achter kwam. Want het was niet zo dat jij op een dag bedacht, ik ga de tabaksindustrie te lijf en ik weet precies hoe dit spel werkt.
Nee.
Want kan je daar iets over vertellen?
Ja, er zijn ook anti-tabaksindustrie congressen. Dus dat was, denk ik, 10, 15 jaar geleden voor het eerst in Istanbul. En toen heb ik aan de zaal gevraagd, en dat moet je heel erg zien, dat is heel anders dan waar we hier vandaag zijn. In het fantastische congrescentrum met alle stands en alle financiering, weet ik wat allemaal. Anti-tabaksindustrie is geen geld voor. Er is gewoon geen geld voor preventie. Dat is wereldwijd en in de EU is het ook zo. Dat is een hele armoedige zaaltje, zeg maar, zit je ergens achteraf. Maar toen heb ik gevraagd, wat zou je nou het beste kunnen doen? En toen hebben zij mij verteld dat het allerbelangrijkste, zolang de lobby, dat zijn betaalde professionele lobbyisten die je helemaal niet kent, die je helemaal niet ziet, die achter de schermen, die allemaal om de hoek van de Tweede Kamer wonen, die allemaal om de hoek van het Europees Parlement zitten, die elke Tweede Kamerlid in kaart hebben gebracht. En als een Kamerlid aan onze kant staat, niet aan de kant van de tabaksindustrie, dan weten ze dan weer dat hij vreemd is gegaan of met alcohol op in de auto heeft gezeten. Dus hele schema's worden daarover bijgehouden. Dus dat zijn betaalde mensen. Er zitten er in Brussel 13.000 betaalde lobbyisten. En daar zijn misschien 200 tot 1000 voor de tabaksindustrie. Maar ze nemen natuurlijk de andere industrieën mee. Ja, dat zijn lobbyisten die je kan je voor alles inhuren. Zolang, wat zij mij hebben verteld, zolang de lobby blijft bestaan, en de Europese parlementariërs mogen eigenlijk niet die mensen ontvangen. Als je kijkt naar die Wereldgezondheidsorganisatie, het juridisch bindend akkoord. Dat is alleen voor de tabaksindustrie. Die mogen nergens komen als het over beleid gaat. Dat heeft de EU ook getekend, heeft Nederland getekend. Maar ze lopen de deur plat. We hebben er deze week weer een stuk over op tabak. Nee, ze lopen die Europese parlementariërs. En wij komen er niet binnen. Dus het is bijna. Kijk, Lisbeth is nu in het Europese parlement gestaan. Maar wij zijn ook onderdeel van de Smoke Free Alliance. Wij werken ook samen met Brussel. We gaan er ook naartoe. Maar dat wij een podium krijgen namens de antitabaksgroep, dat is bijna uitgesloten. En dat komt omdat die lobbyisten blijven zeggen, het gaat over vrijheid. Dit is betutteling. Dit is niet de bedoeling. En hoe rechtser het kabinet, hoe rechtser het Europees Parlement, hoe complexer het wordt. Maar als ze met z'n allen zeggen, die lobby moet nu ophouden. Dit kan echt niet langer. Ja, en dan hebben we natuurlijk de zichtbare lobbyisten. Dat zijn de mensen als die het liet zien die op de publieke tribune zitten appen met de PVV tijdens het debat dat over gezondheid zou moeten gaan.
Je bedoelt tijdens je praatje liet je het zien?
Ja, ik liet tijdens het praatje zien over ons burgerinitiatief met 80.000 handtekeningen, waar dan op de publieke tribune op de Tweede Kamer een grote tabakslobbyist zit te appen. Met een van de PVV-woordvoerders. Dat schiet natuurlijk niet op voor ons, hè? En zij worden betaald om dit soort dingen te doen. En wij, in het algemeen, zijn wij gewoon aan het werk.
Nu word jij af en toe ook wel lobbyist genoemd. Betekent dat dat je als arts ook lobbyist kon zijn? Of kunnen we niet alleen tegen de lobbyisten werken, maar kunnen we ze ook voor ons krijgen? Of hoe werkt dat?
Ja, goede vraag. Dit zijn allemaal de duurbetaalde lobbyisten met hun Rolodex, zal ik maar zeggen. En wij zijn eigenlijk, ik weet dat Renske Leijten van de SP ooit zei, je bent geen lobbyist, dat zijn mensen die zich voor alles laten betalen. Jij wordt nergens voor betaald, jij bent een belangenbehartiger. Dus eigenlijk ben ik een belangenbehartiger. En Efraïm Hart, die is ook arts, die zat ook in de Tweede Kamer, die is nu bezig aan het promoveren op activisme. En die zei, je bent geen activist, je bent een constructieve activist. Dat zijn mensen die samenwerken met de gewone reguliere partijen, zoals met de NIV bijvoorbeeld. En ja, je bent helemaal niet dat je tegen alles maar opstaat. Het zijn twee verschillende dingen, activisme en lobbyisme. Maar eigenlijk ben ik belangenbehartiger van de volgende generatie. Van de kinderen die nu geen stem hebben, die ingeluisterd worden door de tabaksindustrie om verslaafd te raken. En als je ziet als belangenbehartiger, ben je ook belangenbehartiger van je patiënten, van hun kinderen, van hun kleinkinderen. He, dat je, en dat kan je in het milieu zoeken, dat kan je in het klimaat stoppen. Je kan het overal in zoeken dat jij als internist belangenbehartiger wordt voor de toekomst, voor de planeet.
Ja, want zeg je dan, het is niet alleen je rol in de spreekkamer, maar ook daarbuiten moet je als het ware een soort maatschappelijke rol pakken om niet alleen de problemen op te lossen, maar ook te kijken hoe je de problemen aan de voorkant zou kunnen aanpakken.
Ja, wat nu is, is het hele verdienmodel is gericht op ziekte. En ik weet, als ik als longarts gewoon meer patiënten met longkanker zag, verdien ik gewoon meer geld, kon ik uitbreiden, hoefde ik minder diensten te doen. Super lucratief. Maar voor het voorkomen van ziekte krijg ik 0 euro. Precies 0 euro. De hele preventie is weer gewoon gestopt. Dus als jij als internist iets wilt doen om de spreekkamer. Het gekke was, ik heb zelf IFMS ook gedaan. Hè, de individueel functionerende medisch specialist. De KANMEDs waren daar een belangrijk deel van. Een van de 7 competenties, dat leek altijd zo te zijn, die zat vroeger in mijn presentatie altijd. Dat is, als je een grote oorzaak ziet van ziekte, moet je als medisch specialist wat doen. Dat is een deel van onze eet, dat moeten we doen. Maar niemand kent dat eigenlijk.
Ja, ik ben wel heel erg overdonderd van hoeveel het is. Maar ook nu denk ik, wat ga ik doen? Ik heb zelf 3 kleine kinderen. En dan denk ik, oh ja, zij zijn de target. En hoe worden zij precies getarget? Want je zegt de hele tijd, zij gaan eraan. Maar hoe doen ze dat precies? Was ik benieuwd naar. En ik denk dan ook van, ik moet als internist iets gaan doen op die basisschool. Is dat dan een goede eerste stap?
Ja, wat we nu zien is dat er 1000 artsen zijn aangesloten, allerlei soorten artsen bij VP Jouw Keuze. En die kan je gratis inhuren door het hele land heen om iets te vertellen over VP en de gevolgen daarvan. En in die presentatie zit heel duidelijk de rol van de tabaksindustrie en de VP-industrie en wat de politiek kan doen. Dus die kan je downloaden, hoef je nauwelijks iets voor te bereiden. Dus dat kan je zeker doen. Alleen, daar heb ik het met Danielle ook over gehad. We weten niet of voorlichten werkt, of het voldoende is. Want ouders en kinderen hebben al zoveel issues waar ze tegenaan lopen. Dus we zitten natuurlijk heel erg te kijken wat werkt. En dat zal je ook als internist meemaken. Als je op zo'n school komt, ja, heeft mijn voorlichting geholpen? Is het na een jaar minder? Dus nu wordt er gekeken naar, hebben die lessen wel zin? Kan je ze misschien ook laten stoppen collectief? Dat zijn allemaal onderzoeken die nog moeten gebeuren. Belangrijkste is natuurlijk daarin ook, als je op zo'n school komt, zoek de media erbij. Leuke foto van jou in de klas met kindertjes. Dat is heel ontroerend. En dan kan je een verhaal van een kind kan je vertellen. Dus het is niet zozeer misschien het moment dat jouw informatie ertoe doet. Maar wat jij ophaalt, wat jij meeneemt, wat jij denkt, ah, maar dit werkt helemaal niet. Ik moet een stapje hoger op. Dat stopte met roken. Als ik zag hoeveel mensen dat daarin faalden, daardoor ben ik een stapje verder gegaan. Dus begin ergens wat je denkt, ja, dit past heel erg bij mij. Ik heb jonge kinderen, ik wil dit niet. Kijk, waar we ook bang voor waren, is als je iets vertelt wat jonge kinderen heel erg interessant vinden en dus allemaal gaan proberen. Dus daar moet je natuurlijk ook, daar waren we in het begin heel bang voor. Dat lijkt nog niet helemaal gebeurd. Tegelijkertijd, sinds een jaar is dat vapen jouw keuze en er zijn meer kinderen gaan vapen. Dus het is nog steeds niet dat het werkt. Dus dat weten we gewoon niet hoe effectief het is.
En hoe komt die tabaksindustrie, zeg maar, ik begrijp dat als je veel kinderen ziet vapen als kind, dat je denkt dat het normaal is. Maar je vertelde al dat hun target is die kinderen. Maar hoe pakken zij dat dan aan?
Ja, ze pakken het bijvoorbeeld, in Amerika is bekend dat ze 1 miljoen per uur uitgeven aan reclame. En reclame, dat kan op de verkooppunten zijn, bij de Bruna zijn. Dat kan bij de chat snap-rommertjes zijn. Dat kan Formule 1 zijn. Dat kan Netflix zijn. Dat kan TikTok, extreem TikTok. Instagram, Snapchat. Overal waar kinderen zijn, ga ervan uit. Daar is de tabaksindustrie en de vape-industrie. En dan doen ze dat met kleurtjes. Ze maken vapes met games. Zodat als je level hoger wil, moet je nog een nicotine-trekje nemen. En ze lurken dan dagen aan zo'n ding.
Echt ongelooflijk.
En het is, ja. het is wat er ook ongelooflijk is, dat je geen vergunning hoeft te hebben voor de verkoop van sigaretten of vapes. En wij zijn nu al 10 jaar bezig voor een vergunningsstelsel. En dan worden tegengewerkt door de VVD, door VNO-NCW. Die hebben die verkooppunten maar naar 2032. Dat is over 7 jaar. Terwijl wij nu met z'n allen zeggen, we moeten zorgen dat die tabakspeciaalzaken nu komen met een vergunningsstelsel. Want dan kan je maximaliseren, dan kan je controleren, kan je vergunningen intrekken. Nu doet iedereen maar wat. En we zien sinds het verbod verkoop in supermarkten dat de tabaksindustrie geëxplodeerd is met nieuwe winkels, met nieuwe primera's, nota bene van de tabaksindustrie zelf. Dus We lopen weer achter de feiten aan. En zo lopen we altijd achter de feiten aan.
En vergeet vooral TikTok niet, denk ik, hè?
Nee, TikTok zei ik. Dus mega influencers die op TikTok zitten. Maar dan kan je wat Nederlandse influencers... We hebben ook Diederik Gommers heeft daar ook bij geholpen. We hebben allemaal Nederlandse influencers gevraagd... om hun posts met vapen eraf te halen. Maar ondertussen zijn er nog een paar duizend uit Amerika en Engeland... en Lady Gaga die met sigaretten op de nummer 1 staat op Spotify...
Je bent een enorme strijder, Wanda. Je bevlogenheid, ja, de mensen die kunnen dat niet zien. Maar volgens mij komt dat door de microfoon heen je kant op. En dat spat er vanaf. En tegelijkertijd vertel je ook over de struggles die je al jaren hebt... tegen zo'n enorm grote industrie wat nauwelijks te winnen valt. Ik kan me voorstellen dat als luisteraars dit nu voor het eerst horen... dat ze denken, jeetje, wat een grote apen. En hoe pak ik dat aan? En tegelijkertijd ben ik ook wel benieuwd... want je bent nog steeds, ondanks al die valkuilen... nog steeds enorm bevlogen. Wat is nou jouw geheime recept... om ondanks tegenslag toch die strijd aan te blijven gaan?
Ja, mijn bijbel is Stephen Covey... 7 Habits of Highly Effective People. En dat gaat uit van dat je gewoon eigenlijk heel erg... moet weten wat jouw energiebronnen zijn, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. En nou ja, bij wijze van spreken alsof morgen je laatste dag is, dat je vandaag een beetje zo moet leven. Als ik nu doodval, zeg maar, had ik dan de laatste dag aan 1000 internisten mijn lezing willen geven? En denk, ja, dat had ik heel graag willen doen, want daar had ik heel veel zin in.
En, de kans dat je gered wordt in de zaal met 1000 internisten is overigens wel aannemelijk.
Ja, precies.
Ja. Maar dat zijn afwegingen die je steeds zuiverder. En dan heb ik even mijn kinderen weinig gezien deze week. Dan ga ik even kijken. Daar word ik ook heel gelukkig van dat we met elkaar wat kunnen doen. Dat niet te lang duurt. Dat je vriendinnen ziet. Dat je veel cultuur. Dat je films, muziek. En je moet je energiebron natuurlijk heel erg kiezen. En ik denk dat heel erg belangrijk is. En het is niet... Ik ben niet verzuurd. Hè? Want mijn echtgenoot zei elke dag... niet verzuren. Maar dat ben ik ook helemaal niet. Ben ik dat dan? Nee. Maar het risico loop je natuurlijk als je zo boos bent. Maar het is niet zozeer boos, maar het is veel meer zo onrechtvaardig eigenlijk. Weet je? Maar ik denk dat dankzij COVID... dat heb ik al heel lang geleden, 40 jaar geleden volgens mij... We hadden een ziekenhuisdirecteur die het hele ziekenhuis COVID liet trainen. Ja, gewoon met allemaal mensen, al het personeel in het ziekenhuis... Waar je begrafenisoefening moet doen. Daar komt een kist binnen. Jij ligt daarin.
Heftig.
Wie staan daar? Wat wil je dat zij over je zeggen? Je collega's, je kinderen, je vrienden. Ze was dan het laatst van de dag alleen maar fulltime. 100 patiënten per dag aan het zien.
Was ze maar eerder gestopt met roken.
Ja. Nou ja. Maar goed, je leert daar heel erg hoe je moet samenwerken. Hoe je beter win-win kan doen. Het is een heel gestructureerd... Best verkocht het managebook ever. Denk ik.
Klinkt natuurlijk fantastisch, hè? Maar toch heb jij vast ook die dagen gehad dat je dacht: ik stop ermee, ze zoeken het maar uit. Dat je helemaal denkt van: ik ben er even klaar mee. Of heb jij die dagen echt nooit?
Zeker wel.
En dan ga je dan, kijk, ik ga dan hardlopen bijvoorbeeld, hè? Maar ben jij ook een sporter die dat op die manier endorfines krijgt? Of wat is jouw?
Kijk, ik ben absoluut geen sporter. Ik zit verplicht voor mezelf 1 uur per dag op de fiets. Maar dat is gewoon omdat dat moet, bewegen. Maar niet omdat ik het wil. Nee, wat ik dan doe is... ik denk sowieso... wat ik vandaag denk, dat denk ik niet morgen. Als ik het dagenlang achter elkaar ga denken... dan moet ik het serieus gaan nemen. Maar 1 dag, weet je. En soms denk ik, ik hou er gewoon mee op. En dan ga ik alleen maar leuke dingen doen. Maar ja, en wat vind ik leuk? Ja, ik lees alles over die tabaksindustrie. Ik vind dat natuurlijk ook... die hele lobby, soort detective-achtig... He, jaarverslagen lezen, van die Japanese tobacco industry erachter komen, wat ze allemaal financieren. Ja, ik word daar natuurlijk ook, en dat wil ik wel blijven doen. Maar misschien dat ik dan wel denk, ik ga dingen die ik niet zo leuk vond deze week, ga ik gewoon echt wat minder doen. Het leven mag wel in mijn laatste levensjaren toch ook een beetje aantrekkelijk zijn. Dus ik, het is een way out, zeker.
En vind jij nou dat elke dokter in meer of mindere mate iets van activisme in zich moet hebben en op, dan wel op kleine schaal, dan wel op grote schaal, dat podium op moet? Of zeg je, nou, je moet vooral even kijken binnen je groep wie dat gaat doen?
Nee, maar ik denk dat niks moet. En het woord activisme is zo groot, hè? Als jij heel erg belangrijk vindt dat jij jonge artsassistenten, anios, assistenten in opleiding, als die gewoon verhoogd uittreden uit jouw ziekenhuis, dat je zegt, ik wil gewoon een veilige opleidingsomgeving hebben. Noem je het activisme, dat is normaal menselijk werk. Dat vind ik dus heel erg belangrijk. En zo hoorde ik vorige week dat iemand zei... het is het enige vak in Nederland waarbij iets benoemd wordt wat je niet bent. Anios, assistent, niet in opleiding. Je bent wel dokter. Ja. En je wordt strakjes wel. Wat is het voor belachelijks denigrerend? Daar kan ik heel boos over. Onrechtvaardig vind ik dat. Dus dat kan al wat zijn. En ik vind het woord activisme heb ik niet bedacht. Heeft de tabaksindustrie voor mij bedacht. Maar als je bepaalde dingen zijn waar je wat aan kan doen, dan probeer er wat aan te doen. Noem het woord activisme misschien niet. Dan maak je het meteen zo groot. Maar kijk gewoon wat jij belangrijk vindt. En als jij denkt dat die opleiding heel erg belangrijk is, en dat vind je ook leuk. Hè, dat is fijn als je het ook leuk kan vinden. Dat je moeders overste wordt van de assistenten bijvoorbeeld. Dat je elke dag even zo'n time-out met elkaar doet. Hoe is het met jou? Dat je weet wat er thuis speelt. Hoe fijn zou dat zijn om te doen? Zo kan je. En dan, je kan ook zeggen, ik ga gewoon bijles geven aan. Toen ik net 2 weken arts was, moest ik meteen diensten doen en op de IC. En echt geen idee. Sepsis, alles tegelijkertijd. Wat gebeurt er allemaal? Nou, dan had ik een ouderejaars interne assistent. Later internist. En die hielp me elke avond. Gingen we alle casuïstiek doorspreken. Nou, dat kan je ook doen. Is dat activisme? Nee, dat is gewoon mensen helpen. En wat ik doe, ik probeer de volgende generaties te beschermen tegen de tabaksindustrie.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt is, activisme kent meerdere vormen en meerdere maten.
Ja.
Mag groot zijn, mag klein zijn. En soms kent het zelfs een ander woord.
Ja.
Dan nog even een kritische. Want ik denk, als je kijkt ook naar de uitdaging van de zorg. Een van de belangrijkste is, hoe houden we het vak aantrekkelijk? Maar hoe houden we ook handen in de zorg?
Ja.
En ook voor alle jonge luisteraars die misschien luisteren. Die denken misschien, dan moet ik er dus iets weer bij doen.
Mm-hmm.
Moet je er altijd iets naast doen? Of mag je volgens jou ook gewoon dokter zijn?
Ja, luister, ik was al 47 toen ik echt structureel hiermee een beetje begon met dat boek te schrijven. Dus ik was, toen ik begon, was ik, mijn opleiding begon als ik 24 jaar. En ik was echt de hele dag bezig met natrium, kalium, hoe dat nou zat in de urine.
Heel goed. Heel goed.
Ja, ik vind internisten heel erg belangrijk. Ik ben altijd bijgebleven, maar ja, ik probeerde het allemaal te bevatten. En dan met de pH, hoe dat dan weer met elkaar te maken had. Dus nee, maar het is meer, ik heb waanzinnig genoten van mijn werk als arts. Echt, ik het met 1-op-1 de spreekkamer. Elk mens is weer bijzonder en heeft een nieuw levensverhaal. Dat vind ik fantastisch. Als mensen zeggen, mis je het u niet dat je niet meer in het ziekenhuis werkt? Dan denk ik, nou, mensen die ik interessant vind, hoeven niet per se ziek te zijn om interessant te zijn.
Ja, en ik denk ook voor die jonge dokters, je hebt soms ook een beetje ervaring en kilometers nodig om te besluiten wat je belangrijk vindt. Soms heb je heel even tijd nodig. Ons leven is al snel en flitsend, dat moet allemaal meteen. Maar soms moet je echt even die vertraging opzoeken om uiteindelijk te kiezen wat je echt belangrijk vindt. Dus voor de mensen die jong zijn en luisteren, je hoeft echt niet meteen alles. Maar ja, je kernwaarden moet je denk ik wel op een rijtje hebben, want daar vandaan komt ook die actie.
En ik denk ook, als we nu zien met al die dat papierwerk als onzinregels. Ja, voor sommige mensen kan dat een enorme uitdaging om daar wat aan te gaan doen. Daar heeft iedereen wat aan, als jij daar iets aan kan doen. Waar slaat dat op, dat je geen horloge aan mag tijdens je werk? Hoezo? Gaat de inspectie daar wat van zeggen? Waar is bewijs? Weet je, dus je hebt, iedereen heeft zo zijn niche waar je iets kan doen. Maar daar ben ik van overtuigd dat dat het leven leuker maakt, zingevend, dan alleen maar 1-op-1 te doen, uiteindelijk. Maar wanneer je ermee begint, desnoods op je 80ste is ook.
Een lobby voor nagellak dus.
Nou ja, ik zag jouw nagellak. Kan dat? Want ik weet dat ik het ooit 1 keer in mijn leven had gedaan. En dat toen iemand naast me zat, dat mag helemaal niet in het ziekenhuis. Ik zei, hoezo dat? Ja, er gaan allemaal schimmels ondergroeien. Ik dacht, nou, het is toen nooit meer gedaan. En sinds kort dat ik niet meer in het ziekenhuis werk, nu mag het weer.
Ja,
maar jij doet het ook.
Nee, ja. Ik heb het alleen hier, jongens. Ik heb het alleen hier.
Nou ja, en ik voel me dus nu heel deficient met mijn kale nagel. Maar daar gaan we het verder niet over hebben.
Ook dat is activisme. Dat je zegt, klopt dat nou eigenlijk wel?
Ja. Nee, ik denk dat we richting de afronding van deze podcast moeten. Wanda, we kunnen nog uren met je kletsen. Dus, maar vanwege de tijd moeten we toch in de afronding. In ieder geval heel hartelijk dank voor je verhaal hier. En stel nou dat de luisteraars na dit gesprek denken, ik wil eigenlijk nog wel meer van haar weten. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden over jouw werk?
Ja, ik denk onder andere de podcast van Anna Gimbrera van Moral Ambition. Die heeft allemaal mooie podcasts gemaakt. Er zijn heel veel podcasts met allerlei anderen. De academie, daar is 4 uur hoorcollege over alles van de tabaksindustrie. Maar sowieso op tabak, nee. Abonneer je op de nieuwsbrief. Dat is ontzettend belangrijk, want daar kan je de lobby zien. Daar kan je klokkenluider zijn. En Rookpreventie Jeugd is de overkoepelende website. En we gaan natuurlijk verder met rechtszaken. Dus binnenkort horen jullie vast meer van ons.
Dankjewel. Ik denk dat het heel inspirerend was om hoe jij het woord geeft aan morele ambitie, hoe je dat omzet naar actie. Het belangrijkste is denk ik om mee te geven, zoek naar je eigen vuur. Het mag klein beginnen, het hoeft niet altijd meteen en altijd continu. En gebruik ook af en toe de emotie in je verhaal om het ook goed voor het voetlicht te brengen. Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.